kort even de grote hoofdlijnen van het EV2000-programma kenbaar maken aan de luisteraars.
Goedemorgen ook. Ofwel al goedemiddag, beste luisteraars. Wij danken op de eerste plaats de mensen van Radiografiek hier voor de mogelijkheid die wij krijgen om ook het programma van EV toe te lichten. Ik heb al duidelijk gezegd, het programma van EV. Wij hebben in onze verkiezingscampagne het woord of de letters 2000 weggelaten. Het is wel zo dat de partij staat voor een eerlijk vooruitbeleid naar het jaar 2000 toe. Maar u weet wel, om allerhande beslommeringen en eventueel tribulaties rond cijfers in een naamgeving, hebben wij onze 2000 voornamelijk op onze stembrieven weggelaten. Dus EV is evenzeer EV 2000. Wij staan als onafhankelijke beweging, en ik noem dus duidelijk het woordje beweging, niet als partij, maar als beweging eigenlijk, in Mazeik nu voor een neutraal alternatief voor het beleid voor de komende jaren. Wij ijveren voor een beter bestuurd, een goed onderhouden, een leefvriendelijker, een gemoedelijker, een zuiniger, zouden we ook nog kunnen zeggen, Mazeik, Neerouteren en Apouteren. En dat zijn eigenlijk de klemtonen waar wij vanuit de neutrale positie, de onafhankelijke positie, willen voor ijveren. Dat zijn eigenlijk de klemtonen van EV 2000.
De hoofdlijnen dus dan, ja. Voor we leren mee met onze algemene vragen starten, eerst een paar vragen specifiek. Specifiek gericht naar eerlijk vooruit. We zullen het voorlopig dan bij EV houden. Het is een nieuwe plaatselijke lijst in Mazeik. Dat is al geleden van de verkiezingen van 82, toen er nog een zo-lijst was. Vanuit welke gedachte is eerlijk vooruit eigenlijk ontstaan? Zeker, om ik wil dat toch even erbij vermelden. Dat heb ik bij de andere partijen trouwens ook gedaan. Dat Antoine Schijfer vroeger de lijsttrekker was bij CVP Mazeik.
Nu je dan toch weer een andere partij vernoemt in de context van EV, zouden we ook van deze gelegenheid willen gebruikmaken om die partij hartelijk te danken door het feit dat ze ons zoveel reclame geven, dat wij dus inderdaad in Mazeik niet een CVP-lijst zouden zijn. Dat is zelfs verschenen blijkbaar op, ik weet niet welke telekrant, op het tv-nieuws. Dat het ook zelfs in hun publicaties wordt vermeld dat wij geen CVP-lijst zijn, dat er maar eentje opkomt in Mazeik. Wel, wij wensen ook niet, en wij stellen ook geen vraag naar een CVP-benaming. Wij zijn een neutrale, onafhankelijke beweging die opkomt dus in een nieuw gegeven onder de naam EV. En wij zijn eigenlijk gegroeid vanuit het gedachtegoed dat de gemeentepolitiek veel te veel van bovenaf wordt gedirigeerd. Dat er eigenlijk veel beslissingen worden genomen in een gemeente die niet direct in de gemeente zelf worden genomen, maar wel bovengemeentelijk door partijstructuur en partijorganen. En vanuit dus deze bekommernis en allerhande persoonlijke en individuele en plaatselijke gebeurtenissen is inderdaad de beweging EV ontstaan in Mazeik. Dat is trouwens ook iets wat in andere gemeentes duidelijk merkbaar is momenteel. Het is heel frappant gewoon dat in diverse Maaslandse gemeentes er overal nevenbewegingen ontstaan naast traditionele partijen. Dat is dus ook hetzelfde feit en hetzelfde fenomeen eigenlijk in Mazeik. Het is niet alleen door partijstructuren dat personen naar gemeentes moeten gedropt worden. Het is ook zo dat eigenlijk vanuit de basis zelf een aantal dingen moeten kunnen geregeld en beslist worden. En het zijn dus niet de partijorganen en structuren die bovenaan de puzzels moeten in elkaar steken. Dat is eigenlijk de bekommernis geweest van de beweging EV, dat alles wat hier in Mazeik aangaat, op de eerste plaats door de mensen van Mazeik zelf moet benaderd, beklemtoond en beoordeeld worden. Het is dus eigenlijk een lokale lijst die aan de inwoners de kans geeft om zelf het beleid te bepalen zonder bemoeienissen van bovenaf. Dat is gewoonweg de essentie van EV hier in de fusiegemeente. Het is waar dat er wel op deze lijst enkele bekende personen voorkomen die in het verleden al hun sporen verdiend hebben bij andere partijen. Dat geven we ook toe. Maar desondanks is er nog een vernieuwing en zijn er ook heel andere mensen en andere partijtendensen gewoon op deze beweging bij elkaar gekomen. Want wij kunnen zelfs spreken dat er eigenlijk buiten de mensen die aan partijpolitiek in het verleden gedaan hebben, er een ontzettend grote inbreng is gekomen van mensen die nooit bij partijpolitiek betrokken zijn geweest. En die nu inderdaad in de beweging van EV heel wat argumenten vinden om zich te engageren. Het zijn er zelfs 21 gloednieuwe mensen die erbij zijn, die geen enkel partijpolitiek verleden hebben. Dus wij zouden niet kunnen zeggen dat wij zeggen een afspiegeling zijn of een weerspiegeling zijn van een bestaande. Nee, het is gewoon een volledig nieuw fenomeen, opkomende voor onafhankelijk gedachtegoed.
Ik heb gelezen in een boek van Joran Akkaert, die stelt dat de kleine en lokale lijsten in Vlaanderen hun beste tijd gehad hebben. Enkel in kleine gemeenten haalt hij aan onder de 7500 inwoners, praat hij dan, behalen zij soms nog de helft van de stemmen. Schrikt dat, gegeven eerlijk vooruit, maar zei ik, 2000 niet af?
Wel, die vraag, Marcel, verrast ons wel een beetje, maar anderzijds hebben we daar ogenblikkelijk een aantal bedenkingen bij. Wat is een kleine lokale lijst?
Een lijst net die... al aan, dus kleine partijen of kleine partijen, een nieuwe lijst die plots opkomt en dan...
Een lijst al... die zo gezwind 27 kandidaten op de lijst heeft gekregen, zodat wij geen klein politiek gebeuren durven noemen gewoon. Dus wij maken een onderscheid tussen eventueel onvolledige kleine lijsten en hetgeen dat wij eigenlijk bij EV is gebeurd. Want wij komen ook met een volledige lijst naar de verkiezingen toe. Anderzijds, wat het behalen van een meerderheid betreft, men meent te mogen stellen dat het zelfs voor iedere lijst, inbegrepen een nationale of een traditionele lijst, moeilijk is om heden ten dagen nog in eender welke gemeente aan een absolute meerderheid te komen. Dat is quasi uitgesloten. Het is zelfs zo dat wij in knakartikels gelezen hebben dat in een zeer kleine gemeente in het Antwerpse, namelijk in Lent, maar met 7000 inwoners, er liefst 8 partijen en 8 lijsten opkomen. Dus het is toch wel een verschijnsel heden ten dagen. De kans natuurlijk op een absolute meerderheid stijgt naarmate er minder lijsten opkomen, om het even welke bevolkingsaantal van een gemeente ook is. Met als summum de situatie dat slechts 1 of 2 lijsten opkomen, want dan heeft eigenlijk de winnaar altijd de meerderheid. Deze vaststelling is dus voor ons ook weer een argument om als onafhankelijk beweging daar te komen. Wij noemen het niet een kleine lokaal gebeuren. Er zijn dus ontzettend veel mensen die enthousiast tot de beweging zijn toegetreden. Het is een nieuw gebeuren. En ook trouwens, wat ik daar straks even gezegd heb, als in kleine gemeente met nog een kleinere schaalbeschrijving dan Mazeik, er zelfs zoveel lijsten opkomen, durven wij toch stellen dat elke lijst op dit ogenblik haar waarde heeft en dat het niet meer zo is dat 1 lijst kan pretenderen van de absolute meerderheid te halen. Men zal elkaar in de ogen moeten zien en daarom is een onafhankelijke beweging als EV ook een zeer belangrijk gebeuren.
Goed, tot zover wat eerlijk vooruit 2000 specifiek aangaat. We gaan iets meer met onze vragen richting een andere kant en om het wat ruimer te bekijken. We komen dan bijvoorbeeld bij de betrokkenheid van de kiezers bij de verkiezingen. Dat de kennis van de burger op gemeentelijk politiek vlak groter is dan de kennis van de grote politiek, dat zal voor iedereen wel duidelijk zijn. Wij merken dat ook na onze uitzendingen die wij al gehad hebben, dat de mensen u toch wel aanspreken. Dus het zijn toch wel dingen die waarnaar geluisterd wordt en die de mens echt wel aanspreekt. Wij moeten daar wel bij opmerken dat het absenteeïsme, dat is een feit dat groeit nog steeds. En belangrijk daarbij is vooral dat dat zich situeert in de groep van de ouderen, van de senioren. Dus de bevolkingsvergrijzing speelt erin een grote rol. Onze vraag daarbij is de politiek zich daarvan bewust dat zich dat niet zozeer situeert bij de jongeren, maar wel dus bij die seniorengroep? En wat wordt er aan gedaan om die mensen in feite toch te betrekken bij het beleid?
Ja, het is inderdaad zo dat voornamelijk bij de ouderen het absenteeïsme om bepaalde redenen dus groeit. Het is natuurlijk ook zo, en kan misschien zijn, er zijn dus ook nieuwe bewegingen die opkomen stiltjes aan om de belangen van de ouderen te verdedigen. Zelfs al op dit moment zelfs 2 nationale partijen die dit trachten te doen. Het is misschien ouderen wat vergeten worden dat de politiek eigenlijk zich tot nu toe meestal gericht heeft naar meer actieve bevolking toe. De actieve bevolking die per slot van rekening belastingen betaalt, die ervoor zorgt dat al die apparaten, dat de staat, het gewest, de gemeente en zo, dat die allemaal kunnen functioneren. En ook, men kijkt ook wat naar de jeugd, omdat die eigenlijk in de toekomst de belastingen zullen gaan betalen, waardoor dan de oudere groep, die eigenlijk steeds groter wordt, de niet-actieve bevolking, dat die wordt vergeten. We zien dus dat bijvoorbeeld de pensioenleeftijd altijd maar daalt. We zien ook dat de bevolking ouder wordt en dat wij dus net een zeer grote groep van mensen krijgen die vaak niet genoeg worden gehoord, waarnaar vaak niet genoeg wordt geluisterd. En dat kan misschien de oorzaak zijn dat, of een van de oorzaken, dat die oudere mensen, dat die dus niet meer zo vaak gaan stemmen en vooral niet wanneer het gaat om nationale politiek. Er zijn natuurlijk nog andere redenen. En we denken bijvoorbeeld aan het feit dus dat de oudere mensen, dat die meestal dus fysiek minder mogelijkheden hebben om zich te verplaatsen. Zij moeten misschien beroep doen op anderen om naar het stembureau te gaan. Er is ziekte, er zijn handicaps natuurlijk. Het feit ook bijvoorbeeld in Mazeik dat men rusthuizen heeft, dat men ook mensen zijn van andere gemeentes die misschien niet zo nauw betrokken zijn hier met het reilen en zeilen van de stad Mazeik. En natuurlijk ook een historisch gegeven dat de mensen vroeger het misschien allemaal klare en duidelijke keuzes hadden. Men had vroeger veel minder bewegingen, veel minder partijen. De mensen die stonden voor een bepaalde ideologie, die bleven daar hun hele leven aan vast. Dus met andere woorden, men had het vroeger gemakkelijk, men wist een bepaalde keuze. Thans, we zien dus verschillende andere nieuwe nationale partijen, ook lokale partijen, dus zoals Eerlijk Vooruit. En dus is het voor de mensen soms, vooral voor de oudere mensen, allemaal vrij verwarrend natuurlijk. En haken zij eventueel ook nog af. En zullen ze eerder zeggen of eerder geneigd zijn om te zeggen, kijk, ik laat mijn dokterspapiertje maken, ik ga dus niet meer stemmen. Nu, wat kunnen we daar eventueel aan doen? Dat is natuurlijk zorgen, zoveel mogelijk materiële steun geven dat die mensen toch nog kunnen gaan stemmen. Eventueel, wanneer het gaat om mensen die dus fysiek zich moeilijk kunnen verplaatsen. En anderzijds willen we ook trachten om het beleid zoveel mogelijk ook naar die mensen toe te richten, omdat men zeker de senioren nog altijd niet mag afschrijven, dat ze nog altijd een zekere ervaring hebben en dat die ervaring altijd kan doorgegeven worden aan de jongere generatie door. En daarom ook dus dat wij in onze lijst ook mensen hebben die ook als senior zijnde dus nog daadwerkelijk wensen mee te doen aan de politiek en speciaal willen opkomen ook voor de belangen van de ouderen.
Goed, daaraan vastgekoppeld zit ook het begrip de kloof tussen politiek en de burger. Op gemeentelijk vlak zal die wellicht ook wel wat kleiner zijn, maar toch speelt ook het kiesgedrag daarin een rol. Welke stappen wordt er eigenlijk ondernomen om die kloof zo niet te dichten, dan toch alleszins te verkleinen? Want ik denk ook, veel mensen hoor je praten, zeker in Mazeik nu, van we gaan van 4 naar 7 lijsten. Bijkomende vraag dan is dat natuurlijk van, steekt er bij de politiek ook een beetje de verwarring op en dat men daardoor naar een meer vermeerdering komt van lijsten?
Het is natuurlijk zo, die kloof burgerpolitiek, dat fameuze woord, dat is eigenlijk allemaal ontstaan op 24 november 1991. Ja. En de sociologen zijn er meestal ook nog helemaal niet uit. Is er wel daadwerkelijk een kloof en hoe ziet die kloof er eigenlijk uit? En we hebben het bekeken eigenlijk nu, vroeger was het misschien zo dat een politici, dat waren meestal de mensen in een lokale gemeenschap of zo, die dus gestudeerd hadden, die dus eigenlijk een soort respect hadden, misschien niet zozeer omwille van het feit dat zij politicus waren, maar meer omdat ze dus in het dorp of in de stad een notabele waren, dus waarnaar de mensen dus opkeken, en dat de mensen ook, wanneer die mensen aan politiek deden, dus wanneer dus die notabele politiek deden, gewoon dus alles aannamen wat die mensen deden, en dus zich eigenlijk daar weinig vragen bij stelden. Nu, in die zin was eigenlijk vroeger ook een zekere kloof, omdat men dus eigenlijk helemaal zich niet zozeer aan de boodschap zelf interesseerde, maar meer dus achter bepaalde mensen stond, zonder veel verder vragen te stellen. Nu, thans zitten wij dus met een situatie waarin een politicus vrij nauw gevolgd wordt. Dat is met de media, de kranten, tv, radio, dus voortdurend alle uitspraken van iemand registreren. Dat men dus voortdurend die mensen confronteert met hetgeen ze gezegd hebben, dat de politicus ook op tv komt, dan niet alleen dus in politieke uitzendingen, maar ook in andere uitzendingen, dat men dus inderdaad nu een heel ander beeld krijgt van een politicus, dat men dus zich soms vragen stelt, wat zit die man daar op tv allemaal te doen, en dat in die zin ook een zekere controle is. Maar ook het maatschappelijk leven is natuurlijk zo complex geworden dat men situaties heeft, dat men soms reglementeringen moet uitvinden die zo complex zijn dat men dus voor zelfs voor de gewone burger niet meer te begrijpen is. En in die zin kan er natuurlijk een kloof zijn tussen een politiek en enerzijds en de burger anderzijds. Misschien zelfs, gezien de burger korter bij de politicus staat als vroeger, dat er ook een kloof ontstaat tussen de politicus en de politiek. Omdat, in Nederland heeft men soms gezegd, dus de mensen in de Kamer, dat is stemvee zo gezegd, de meerderheid of de minister zeggen, dat moet gestemd worden. En iedereen stemt maar gewoon mee, omdat men toevallig in de meerderheid zit, de oppositie stemt tegen, omdat men in de oppositie zit, zonder zich eigenlijk daar ook vragen bij te stellen. Dus er zijn ook veel politici die misschien ook niet meer weten wat de kabinetten allemaal uitdokteren, of wat iemand anders allemaal uitdoktert, en die gewoon maar stemmen hetgeen wat die ander allemaal heeft voorgekauwd eigenlijk. En in die zin is er ook een kloof. Nu, wat kunnen we daar eigenlijk aan doen? Nu, het is inderdaad reeds gezegd dat men dus zoveel mogelijk de politiek zelf, de boodschap zelf, als we zo mogen zeggen, naar de burger moet doen. En dat men dus misschien toch moet trachten om het wat eenvoudiger te maken, om inderdaad ook alles op een geduldige wijze uit te leggen en om dus aan de mensen klaar en duidelijk te zeggen waar het om gaat, zonder dat men eigenlijk moet bang zijn eventueel voor slechte respons, kritiek enzovoort. Dus de politicus zelf moet misschien ook zich niet soms laten leiden door hetgeen wat de kiezer allemaal goed zal vinden. Hij moet natuurlijk ook durven beslissing te nemen en die op een duidelijke wijze uitleggen en ook zeggen waarom men dat allemaal doet. En dat waarom wordt vaak natuurlijk ook vergeten natuurlijk.
U haalde dat net ook al aan, dus dan de media speelt er uiteraard ook een belangrijke rol in, zeker de evolutie op het, van het commerciële op mediagebied. Als we bijvoorbeeld zien dat een aantal mensen die nog actualiteit volgen op radio en televisie, die nog een goede krant of een goed tijdschrift lezen, dat zijn er vrij weinig, die groep wordt kleiner. Terwijl anderzijds heb je een hele grote groep die wel televisie kijkt, maar dan televisie kijkt zonder meer. Ik denk dan vooral bijvoorbeeld aan commerciële zenders, ze spelen wat spelletjes mee en daar blijft het bij. En het is vooral van die groep dat je dan op een gegeven moment dus hoort van de man met de mooiste kop en de mooiste slogan, die krijgt een stem. Zegt u van kijk, wij moeten op dat vlak van het mediagebied, moeten wij in meedraaien? Of zegt u nee, wij nemen daar afstand van en wij gaan op een andere manier proberen ons te profileren naar de kiezer toe?
Dat zouden we dus inderdaad moeten doen. Hè. We hebben inderdaad vast dat het consumentengedrag is dus zo geëvolueerd dat ook een consument heden ten dagen eigenlijk altijd gericht is op onmiddellijke verbruik. Men koopt iets met het onmiddellijke verbruik en zo. Politiek wordt tegenwoordig ook veel te veel eigenlijk beschouwd als een soort consumptiegoed dat men dus onmiddellijk wil gebruiken, onmiddellijk wil verbruiken en dat men dus ook soms moeilijk is voor een politicus om bijvoorbeeld bepaalde oplossingen of bepaalde beleid te voeren op lange termijn. Te meer omdat de consument eigenlijk altijd direct een verbruik wil hebben en altijd direct dus zegt, kijk, die oplossing staat me niet aan en ik heb er geen boodschap aan dat de resultaten pas achter 3 jaar zichtbaar zijn of zo. Mm-hmm. Het is natuurlijk dan een zeer belangrijke taak ook voor de politicus om te zien dus dat inderdaad wanneer hij een bepaald beleid voert, dat hij dus dat ook de rol van de massamedia dus inderdaad niet gaat verheffen boven zijn eigen rol eigenlijk. Dus de massamedia natuurlijk die willen... Die weten, kijk, we hebben zoveel oplagecijfers, we hebben zoveel kijkcijfers. Wij willen die trachten te behouden. Wij moeten dus zorgen dat de inhoud van ons nieuws, de inhoud van onze programma's dus zeer populair is. En ze gaan dan ook soms bepaalde stukken uit boodschappen weglaten, uit programma's weglaten. En soms zo kernachtig samenvatten, omdat de mensen het juist zo graag horen natuurlijk. En van de andere kant zegt de politicus dan ook, ja kijk, ik ga alleen maar dat vertellen, want dat horen de mensen natuurlijk ook graag. En daar begint natuurlijk ook misschien ook weer dan verder die kloof tussen burger en politiek. Dat de mensen dus dan gaan zeggen, ja, kijk, die politiek, ze zeggen wel wat wij allemaal willen weten, maar ze doen het misschien niet. Of dan komen toch weer heel andere maatregelen, juist omdat men dus die andere maatregelen niet voldoende kan uitleggen natuurlijk. Mm-hmm. En dus de politicus die zou eigenlijk moeten zeggen, kijk, dat is mijn programma, daarvoor sta ik natuurlijk. Indien mijn uitzending komt, mag niks geknipt worden of zo. Dus men moet zich eventueel onthouden van sommige commentaar. Hij moet natuurlijk wel naar de burger altijd zijn beleid verdedigen, maar hij moet natuurlijk zorgen dat zijn boodschap of dat zijn programma nog altijd prevaleert boven hetgeen wat weergegeven wordt door de massamedia natuurlijk. En het is de politicus die dus moet zorgen dat het kordaat is en dan zo naar de mensen overkomt, zonder dus dat hij zich laat leiden door hetgeen wat de mensen graag willen horen, omdat daar eigenlijk al het begin van alle problemen ontstaat en men daar dus naar die kloof telkens aan ziet groeien.
Dat men dus inderdaad bepaalde slogans gaat hanteren waar ja. We achteraf niet kan nakomen wat men eigenlijk in die slogans verhaald heeft.
Ik zou daar nog even willen aan toevoegen eigenlijk, als u praat over de kloof burger en politiek, dat het eigenlijk altijd maar gaat over de niet-betrokkenheid van de burgers bij het politiek gebeuren. En als wij zeggen dat EV juist staat voor geen starre partijenstructuren en organen allemaal, dat er een democratische besluitvorming moet zijn, dan blijkt we juist...
Maar duidelijk aan de burger.
Maar dan beginnen we dus juist opnieuw trachten die betrokkenheid van de mensen op te vijzelen. En dan heb je inderdaad een aantal strategieën en technieken daarvoor. En dan kun je de vraag stellen, moeten we dan die strategieën weer gieten in vormen zoals inderdaad de mensen het momenteel graag hebben, op een consumentengedrag inspelen, dat zodanig. Maar je moet opnieuw trachten die betrokkenheid aan te scherpen. Dat kan inderdaad door... Ik zeg, daar zijn hoorzittingen, daar is misschien een beeldverhaal wat je aan de mensen kunt geven waar een aantal thema's worden naar voren gebracht om daarop in te spelen. Maar je moet opnieuw de betrokkenheid als dusdanig aanscherpen, want voor hen is het heel vaak, het gebeurt allemaal boven onze hoofden heen door die partijstructuren allemaal. En dat is juist de reden waarom die kloof telkens groter wordt. Dus het enige wat wij bepleiten is opnieuw terug naar die basis toe te gaan met alle middelen gewoon die mogelijk zijn, alle strategieën, alle technieken gewoon, om terug die betrokkenheid op te vijzelen. En dat is dus ook weer een van de steunpijlers waar EV voor staat en absoluut voor wil ijveren.
Dat zal toch ook absoluut iets zijn wat niet van vandaag op morgen kan gebeuren, denk ik.
De kloof is ook ontstaan, verschillende decennia lang, natuurlijk het opnieuw betrokken geraken van de burger bij het politiek gebeuren als zodanig is ook natuurlijk een proces van verschillende jaren, dat begrijpt u ook wel, dat heb je van vandaag en morgen niet gerealiseerd, zoals ook het weggroeien van de mensen van de politiek ook over heel wat periodes is gespreid.
Goed, er zijn dus nog heel wat taken weggelegd voor de politiek. Nico, kunnen we even wat muziek hebben tussendoor?
De Ontbijtclub.
Dit is nog altijd de Ontbijtclub die vandaag in het teken staat van de politiek. En bij ons zijn nog altijd de mensen van Eerlijk Vooruit. Antoine Schijver, Theo Raamakers en Herman Palmant. We gaan een beetje toekomstgericht kijken. En dan gaan we de eerste plaats hebben over het financiële beleid. En wie dat als maatstaf neemt, die moet beamen dat de gemeenten vrij goed worden bestuurd. Cijfers die ik nog heb kunnen vastkrijgen, dat schijnen er recenter te zijn, maar die van mij dateren van 91. En daaruit blijkt dat slechts 11% van de gemeente, ik praat dus dan wel over totaal Limburg, de rekening afsloot met een tekort. Dat is een situatie waar uiteraard de federale regering alleen maar van kan dromen. De vraag die erbij komt is dan uiteraard, mogen wij daaruit afleiden dat de gemeente in een financiële toekomst toelacht, of begeven we ons dan op glad ijs? En dan specifiek natuurlijk voor Mazeik.
Ik zou er op de eerste plaats even, Marcel, het artikel willen bijhalen wat gisteren verschenen is in het Belang van Limburg. Waarin dus staat dat er een onafhankelijk instituut, namelijk MIG, dat is de Marketing Information Group uit Brussel, een onafhankelijke enquête bevraging heeft gedaan, inderdaad weer in de stijl van de burger bij de politiek betrekken, en eens even kijken wat er in Mazeik allemaal gaande is en welke prioriteiten de burgers in Mazeik zouden willen stellen. En daar is dus duidelijk uit gebleken dat er eigenlijk te veel belastingsdruk in Mazeik is. En op de tweede plaats dat een bekommernis aan de werkstelling absoluut ook noodzakelijk is in Mazeik. Dat is dus uit dat onderzoek gebleken. Alleen wil ik even nog wel stellen dat onderzoek blijkens een artikel verschenen in ook weer een onafhankelijk blad, namelijk Humo, op 10.3.94, gerelateerd wordt met IPOVO, dat is het Instituut voor Politieke Vorming van de CVP. Met andere woorden, de mensen die in Mazeik allemaal een bevraging hebben gekregen met een vraagstelling waarbij de zijkant ook nog gecodeerd was en waarbij dus de code ook nog stond in functie van de nummer die op het adres stond, dat eigenlijk deze bevraging uitgaat volgens dus de Humo, en ik citeer dus deze mensen in feite, dat deze bevraging uitgaat van een politieke partij. Dus de mensen hebben inderdaad misschien daarmee onbewust deze politieke partij ook de nodige informatie gegeven om hun programma's te stofferen. En de lokale correspondent van het Belang van Limburg die zegt, ik heb dat exclusief mogen inkijken. Inderdaad, daar zijn dus een aantal merkwaardige vaststellingen, ook op het financiële vlak. Maar ik zou ook nog willen stellen dat die bevraging ook uitging naar de naambekendheid van de lokale kandidaten. Want dat stond dus ook op de rubriek. En ik vind in het verslag van Belang van Limburg daar totaal niets van terug. Is dat misschien weer een teken aan de wand gewoon, dat men een aantal dingen niet boven tafel wil halen, een aantal dingen wel? Dat is voor hun rekening, maar deze beide, het artikel van Belang van Limburg, uiteraard uitgaande van toch wel bekommerissen van de Mazeiker bevolking. En anderzijds dan de fijne speurneus van de Humo, geeft toch een aantal indicaties aan dat we hier eigenlijk weer voor een stuk in het ootje werden genomen. Dat willen we juist als onafhankelijke partij niet hebben, maar we hadden het over de financiën in Mazeik. En ik blijf dus inderdaad bij die belastingsdruk, want dat is dus toch wel belangrijk. Zoals in Mazeik het al jaren is gebeurd, dat men een begroting kan voorleggen met een overschot, dat is eigenlijk niet heel juist en dat mag ons niet direct euforisch stemmen, want dat zou dus een beetje zand in de ogen strooien zijn. Een overschot kan natuurlijk altijd gerealiseerd worden op diverse wijze. Men kan in een begroting natuurlijk ontzettend veel dingen inschrijven. Langs de andere kant kan men ook in de loop van het werkjaar een aantal dingen niet uitvoeren die men toch heeft gepland, zodanig dat men toch eigenlijk gewoon op het einde van het jaar misschien toch een overschot houdt, omdat men niet alles heeft gerealiseerd wat men voorzien heeft. Dat is een eerste mogelijkheid. Anderzijds is het ook zo dat men de spaarpot van de voorbije jaren die was aangelegd ook stelselmatig gaan opconsumeren. Natuurlijk, dat vertekent ook een beetje weer het financieel handelen en rijlen en zeilen van een gemeenschap.
Goed, maar daar verdient wel een spaarpot achter.
Ja, maar als de spaarpot helemaal opgeraakt, dan gaat men inderdaad op sommige momenten wel eens door de bodem en is men opnieuw verplicht om naar inkomsten te gaan zoeken. En daar komen we dus inderdaad bij, want je kunt alleen maar een begroting eigenlijk goed opstellen met tekorten te vermijden door twee mechanismen. Ofwel kan men de begroting verhogen, de inkomsten verhogen, ofwel de uitgaven beperken. En als men dat gewoonweg, dat mechanisme niet in hand heeft, gaat men op de eerste plaats door de spaarpot heen. En op de tweede plaats zal men willensnels de inkomsten moeten trachten te verhogen. Dat betekent het uitdenken en creatief zijn in het vinden van alternatieve belastingen en belastingen die dus inderdaad in de gemeentelijke spaarpot terug terechtkomen. En daar is men eigenlijk in Mazeik toch wel de laatste jaren flink in creatief geweest. Dat men dus een aantal alternatieve belastingen heeft gecreëerd, gewoon nieuwe belastingen heeft ingevoerd. Denken we maar eens belastingen zelfs op kampeerverblijven en zo, met terugwerkende kracht allemaal, dat zeker vast niet volgens grote partijen zou mogelijk zijn, maar het gebeurde toch, dat men dus plots, om het uitgavenpatroon bij te houden van de gemeente, plots een aantal nieuwe dingen gaat bijcreëren, nieuwe belastingen gaat creëren. Anderzijds, om de uitgaven te beperken, stellen we ook vast dat je eens even moet optellen hoeveel diensten eigenlijk de stad gecreëerd heeft.
De stad. Dan komen we op het vlak van werkgelegenheid scheppen.
Maar natuurlijk, dat is wel belangrijk, maar aan de andere kant is natuurlijk ook een financiële uitgave.
Uiteraard,
en je moet dus natuurlijk niet meer personeel te werk stellen dat je inderdaad zou kunnen betalen. Maar het gaat er dan om dat deze diensten die men gecreëerd heeft heel vaak overlappingen zijn met andere bestaande diensten. Wij denken bijvoorbeeld, de OCMW heeft decretaal volgens de wet de verplichting van een sociale dienst uit te bouwen met maatschappelijk werkers. Wat blijkt ook, de stad is daar ook erg creatief in geweest en heeft een eigen sociale dienst opgebouwd. Nu kun je alleen vragen, waar zitten de overlappingen en is het wel nodig? Want het zijn dus toch duidelijk bijkomende uitgaven, terwijl een andere lager bestuur van dezelfde gemeente binnen het OCMW het verplicht is decretaal om deze diensten uit te bouwen. En die moeten dus garanderen dat elke inwoner op een behoorlijke menswaardige wijze in de gemeente kan leven en wonen. Dat betekent gewoon ook zelfs huisvestingproblematiek. Opvang van zieken en bejaarden is allemaal materie volgens dat decreet van het OCMW. Als je daar apart dan als stad ook nog eens een aparte afdeling gaat bijbouwen, en dat is inderdaad in Mazeik dan zo, er is dus nog een vierde afdeling gecreëerd waar allerhande dingen onder resulteren. Maar als je nu eens aan de burger moest vragen in Mazeik, wat is precies die vierde afdeling en wat heeft dat allemaal om het lijf, dan zullen er heel wat mensen het antwoord schuldig blijven. Met andere woorden, je kunt soms ook de vraag stellen, is het wel verantwoord om naast bestaande dingen andere op te bouwen? En op de tweede plaats kun je soms wel eens een vraag stellen naar de zinvolheid van georganiseerde structuren en diensten. Het kost uiteraard geld, het is te werkstelling, maar het kost geld. En dan kun je de vraag stellen, is het hier dus nu de tewerkstelling die primeert, of is het gewoon eventueel de benoemingen die primeren, of zijn het andere dingen die geprimeerd hebben, terwijl het mogelijk was om hetzelfde doel te bereiken via bestaande structuren.
Dus men praat hier duidelijk over overlappingen van bepaalde dingen en niet over uitbreiding van bepaalde
dingen. Nee,
over
overlappingen. Hè? Dus over diensten gewoon die naast andere gecreëerd worden terwijl ze eigenlijk bestonden.
Uh-huh.
En dat zijn dus toch duidelijk zaken waarmee je de uitgaven zou kunnen in handen houden. Als je dat allemaal gaat doen gewoon, dan blijkt het gewoon dat je het niet erg rationeel en functioneel benadert. Maar het personeel mag inderdaad gerustgesteld zijn. Er wordt niet aan hun jobs geraakt, ook niet in onze visie gewoon, maar men moet wel het geld niet langs deuren en vensters buiten werpen en dan toch trachten de mensen in een optimale positie op hun job te brengen, gewoon waar ze het meest rendabel zijn en renderen voor de hele gemeenschap.
Je zegt dus nu aan die mensen, een job wordt dus niet geraakt, ook nee, van dus wij, uw kant dus uit.
Wij vinden niet gewoon, wij moeten inderdaad misschien gewoon door een doorgedreven doorlichting als dusdanig van personeel en van bestaande diensten in Mazeik gewoon gaan kijken of er misschien een taakverdeling opnieuw moet gaan gebeuren.
En dat betekent afbouwen.
Niet alleen afbouwen, het kan dus best zijn dat mensen gewoon in een andere positie ook op een zeer functionele wijze kunnen te werk gesteld worden. Maar het gaat er dus gewoon om dat men misschien de taken opnieuw moet gaan herverdelen en het potentieel wat je dus overhoudt gewoon op een andere manier moet gaan
aanwenden.
Aanwenden gewoon ook weer voor het belang van onze mensen. Dus het is niet direct dat je daarin moet gaan snoeien zo, maar je moet dus dubbels gewoon vermijden in de planning. Het is ook zo dat men moet kijken of het niet allemaal beter koop kan wat men ergens organiseert. Hè. Wij denken nog altijd aan het verhaal van het verkoop van een bibliotheek hier in de Bleumerstraat. Excuseer, niet in de Bleumerstraat, in de Hebberstraat. En het daarna het terug gaan huren. Men kan nu zeggen, ja kijk, door dat verkoop hebben we veel geld binnengekregen. Dat kunnen we beleggen allemaal. Dat brengt onze flinke interest op als dusdanig. Maar langs de andere kant geeft men dus maandelijks ontzettend veel, tienduizenden franken uit aan huur weer voor iets wat eigen patrimonium is geweest. Is dat een gezonde visie? Ik vraag het gewoon als burgervader en als huisvader ook gewoon. Zou je dat thuis ook doen? Is een eigendom verhuren gewoon en verkopen en daarna terug gaan huren allemaal. Dat zijn toch dingen die beter moeten bekeken worden. Wij denken ook gewoon aan het investeringspatroon dat men dus heeft gewoon. Wij hebben dus heel blij ook mogen meemaken. Vorige week dacht ik nog de opening van de nieuwe rotonde weer op dezelfde straat als dusdanig. De eerste heeft ook geld gekost en blijkt gewoon eigenlijk een misklim geweest te zijn. Dus dat zijn toch dingetjes die niet zouden mogen gebeuren. Dat zijn allemaal zaken die thuis horen in het grote blunderboek wat ook in Vlaanderen is verschenen. Gewoon, maar dan was het natuurlijk op regeringsniveau waar een aantal dingen in staan gewoon die dus ontzettend kosteninvesterend zijn geweest en die dus nooit hebben gerendeerd. Dus het gaat erom. Inkomsten verhogen, dat moet beperkt worden, want de mensen zeggen al, we betalen al te veel belastingen in Mazeik. Anderzijds de uitgaven verlagen, natuurlijk door het efficiënter aanwenden van het potentieel aan personeel. En ook als men inderdaad planningen heeft, die dan zijn voornamelijk binnen de sector van de buitengewone begroting, dat betekent dus allerhande werkzaamheden en zo, dat men dat toch op een zeer deskundige manier zou aanpakken, dat men daar niet voor dingen komt te staan, dat men een tweede maal moet gaan doen, of zelfs eventueel nog een derde maal. Men kan ook zelfs besparend werken door een aantal verenigingen opnieuw terug een aantal bevoegdheden en functies te geven. Er is bijvoorbeeld aanleg van speelpleinwerking. Men heeft dus speelpleinen inderdaad gecreëerd. Het zou dus interessant zijn, moest de buurt als we zijn, daar een stuk verantwoordelijkheid te gaan krijgen. Zodat men een aantal dingen moet gaan opnieuw terug naar de mensen geven die zeker vast bereid zijn om hun rol daarin op te nemen. Wat dan ook weer naar de gemeenschap eigenlijk minder geld kost. Dus het is inderdaad mogelijk. Het zal dus ook weer een stuk creativiteit van de mensen vergen. Maar de belastingsdruk hier is veel te groot in Mazeik. Anderzijds is de schuldenlast ook ontzettend toegenomen. En dat is natuurlijk voor onze volgende generaties allemaal een zeer groot probleem. Dat men dus daar onder die schuldenberg bijna niet meer onderuit kan. Want die is dus stelselmatig gestegen de laatste jaren allemaal. Ja, men kan dus inderdaad de financiën en men kan dus inderdaad een goed werkend gemeenschap hebben. Maar als men dat doet, altijd op hoofden van ofwel de mensen dus nu ofwel de toekomende generatie, dan weet ik niet of het beleid zo een eerlijk spel heeft gespeeld.
U haalt dus wel dus een aantal dingen aan waar u zegt, kijk, dat zijn dus de miskleunen, maar ik veronderstel, het is niet gebleven bij die miskleunen. Ik veronderstel dat er met dat geld van wat ze binnenkregen via belastingen of het zij wat ook, dat er ook wel een aantal dingen toch wel gebeurd zijn. Ik denk dat de burger in Mazeik dat toch ook wel ziet. Of zegt u van, kijk, nee, globaal gezien zijn er eigenlijk meer blunders gebeurd, of had het beter gekunnen, of wij hadden het beter kunnen doen dan het tot nu toe gebeurd is.
Het is dus zo dat wij niet zeggen dat er inderdaad niets gerealiseerd is. Dat is dus duidelijk niet waar gewoon. Dat zullen we blijven beamen gewoon, dat er is gepresteerd en dat er inderdaad ook gewerkt is. Nu moet je ook zeggen, kijk, de gemeente heeft financieel ook de laatste jaren wat geluk gehad, dat men nationaal wat meer geld heeft kunnen bekomen allemaal. Dat is natuurlijk dankbaar meegenomen, daar heeft men ook dingen mee gerealiseerd. Maar natuurlijk is het alleen de vraag gewoon, wat men gerealiseerd heeft, is dat prioritair ten aanzien van onze lokale gemeenschap? Dus dat zijn dingetjes weer waar je toch een accentverschuiving kunt in krijgen gewoon. Je kunt natuurlijk investeren in beton, dat is ook belangrijk natuurlijk, maar je kunt ook investeren in het welzijn van mensen. Dat is gewoon weg, kwestie van prioriteit, kwestie van het aanwenden van geld, kwestie van het mes te plaatsen in de grote, ik zeg een begrotingskoek die een gemeente heeft. En het zijn juist die accentverschuivingen. De mensen zijn inderdaad gebaat met goede infrastructuur, dat is wel juist. Maar ik weet niet bepaald of het mensenbeeld nog, ik zeg niet meer eist en vraagt naar allerhande voorzieningen gewoon waarbij men zich heel wel in de gemeente vindt. Ik denk op het vlak van veiligheid, ik denk op een aantal andere niveaus, zo, dat men zich echt wel goed vindt in de gemeente.
Goed, bijvoorbeeld het thema wat heel vaak ter sprake is gekomen in deze uitzending is toekomstgericht. Hoe kijkt u dan aan tegen het nieuwe ziekenhuis?
Dat is natuurlijk iets aparts. Wij moeten dus eerst stellen gewoon dat het nieuwe ziekenhuis, zoals het dus nu voorzien is in de vereniging, eigenlijk nog altijd niet heeft opgeleverd wat het moet opleveren. Het heeft nog altijd, en dat zijn de cijfers van de bedrijfsrevisor, in het jaar 1993 een tekort gerealiseerd van 62 miljoen. Meer dan 62 miljoen. Dus samengaan tussen Mazeik en tussen Bree. Er moet inderdaad gezorgd worden voor een efficiënte medische opvang van de burgers. Dat recht hebben we. Niet omdat wij per toeval hier in deze hoek van Vlaanderen wonen, dat we niet dezelfde rechten zouden hebben als iemand anders die woont bij een dicht en goed geëquipeerd ziekenhuis. Dat zou dus zeker vast niet mogen. Met andere woorden, die medische activiteit moet hier blijven. Die moet hier inderdaad ontwikkeld worden, die moet verbeterd worden. Het personeel moet gemotiveerd blijven. Maar als we dus nu even kijken naar wat er binnen die vereniging is gebeurd, want het gaat dus eigenlijk binnen het kader van de vereniging dat we spreken, dan stel ik een eerste punt vast, is namelijk dat men daar momenteel, misschien ook wel omdat het een aantal dingen wettelijk verplicht zijn met zoveel personeel, maar dat men daar een ontzettende logge bovenbouw en structuur heeft gemaakt die ontzettend veel geld kostte. Men heeft een administratief directeur hier in Mazeik. Men heeft daarnaast financieel directeurs aangesteld. Men heeft daarnaast nog een personeelsdirecteur aangesteld. Men heeft een coördinator voor het ganse geheel bij aangesteld. Allemaal mensen die in de topsituatie zitten. En daar heeft men ontzettend in geïnvesteerd. Dat is weer hetzelfde probleem. Moet men daarin investeren? Of moet je dus juist in de dienstverlening gaan investeren? Het zit dus weer een kwestie van plaatsen van het mes als dusdanig.
Dan kan het een zonder het ander.
Men zal natuurlijk, om zo'n uitbouw te maken, moet men inderdaad werken met mensen die bevoegd zijn en die ook kennis van zaken hebben. Dat is heel duidelijk. Maar zeggen daarmee bijvoorbeeld zoiets wat er onlangs gebeurd is met het personeel, de onrust zijn onder het personeel, en anderzijds dan toch maar allemaal functies gaan bijcreëren, is natuurlijk ook tegenstrijdig. Dat kan gewoon niet. En wat is dus het belangrijkste toch weer? Het belangrijkste toch weer, die dienst aan die patiënt die daar ligt gewoon. Daar gaat het in feite om. Het kan natuurlijk niet zonder een beleid, kan niet zonder bestuur, maar die mag je niet overbemannen gewoon, want dan ben je eigenlijk van je koek mee aan het opeten gewoon, dat niet rechtstreeks naar de patiënt komt. En dat is het belangrijkste. De dienst aan de patiënt moet efficiënt, zeer degelijk, zeer goed zijn. En dat willen we dus bepleiten gewoon, dat men inderdaad ook weer daar de waarde in durft bepalen en zeggen, kijk, onze dienstverlening naar de mensen toe heeft voorrang. Met andere woorden, de geneeskunde bij de mensen zelf en niet een structuur, niet desnoods zelfs een uniek complex als zodanig. Nee, het is veel belangrijker dat ik goed geholpen word voor hetgeen dat ik inderdaad mankeer, dan dat ik eventueel niet goed geholpen word in een luxe kamer lig. Dat is dus eigenlijk weer de prioriteit die moet gelegd worden. En daarom zeg ik, bij ons gaat dienstverlening naar de mensen toe, gaat vooraf aan al de rest. En dat volgt dan later wel.
Dus vooral het uitbouwen eigenlijk van het medische vlak is belangrijker dan de, inderdaad, dan zeg ik, hey, ik lig op een luxe kamer, maar de geneesheren die ik eigenlijk nodig heb, die zijn er niet.
Ja, ik zeg niet dat de geneesheren daar niet zullen zijn, gewoon, maar dus inderdaad, men moet ook aan die geneesheren de nodige middelen geven. Als de geneesheren ook te veel moeten bijdragen om het realiseren van die middelen allemaal, dan krijg je natuurlijk daar ook een aantal dingen tegen het beleid en zo. Dus het is veel complexer. Maar ik vind dus, men moet prioritair gewoon de mensen als patiënt eerst durven stellen. En het overige gewoon allemaal, wat eventueel daar als bestuur en als organisatie rondkomt, dat vind ik allemaal secundair gewoon. Dat moet daar ten dienste zijn van het andere gewoon allemaal. En dat kan dus gewoon in een loodzware top, kan dat niet, want dan is een loodzware top zelf alles aan het opeten. Kijk maar eens even wat men momenteel allemaal rommelt en zegt over de legerhiërarchie, waar dus ook men zegt, gewoon het is een te loodzware top allemaal, naar het toekomstige leger wat er zal zijn. En dat is dus inderdaad een euvel wat geld zal blijven kosten.
Goed, tot zover eigenlijk het ziekenhuis, want het is inderdaad toch wel een complex gebeuren. Dat hebben we al kunnen merken, ook in de andere uitzending. Wat hier wel bij aansluit binnen het financieel is uiteraard de werkgelegenheid. Ook voor de stad is dat belangrijk, want in periodes van werkonzekerheid zullen heel wat mensen aarzelen voor ze beslissen bijvoorbeeld om een huis te bouwen. En dat betekent dus uiteraard minder inkomsten voor de belastingen. Dus eigenlijk gekoppeld, hoe zegt u, hoe staat u tegenover het personeelsbeleid of de werkgelegenheid in het algemeen in Mazeik? Zoekt u dus meer in de richting van kleine ondernemingen of zegt u nee, daar moet toch wel wat groot industrie aangetrokken worden naar Mazeik?
Nu, wij zoeken het eigenlijk toch meer naar de kleine ondernemingen toe, omdat Mazeik heeft natuurlijk als toeristencentrum mooi gelegen, ook in een landelijke omgeving nog altijd. En om daar dan grote industrie aan te gaan trekken, dat zou misschien inderdaad het nadeel zijn ook van het leefmilieu, van de omstandigheden hier waarin dus de Mazeikenaar leeft. We hebben dus in de buurt, in het Maasland, hoeven misschien niet ver te zoeken naar plaatsen waar eventueel wel grote industrie kan komen. En gezien natuurlijk de infrastructuur hier, de Rijksweg, kan iedereen dus vrij gemakkelijk naar dergelijke plaatsen gaan waar eventueel grote industrie is. Maar we gaan natuurlijk niet zeggen dat hier geen bijkomende werkgelegenheid mag komen. We gaan natuurlijk zeggen, kijk, we hebben industrieterreinen, inderdaad, de Jagersborg. We hebben dus in Neerouteren nu een ambachtelijke zone die onteigend is en die dus gaat aangelegd worden. We gaan inderdaad zoveel mogelijk streven om die zones ten volle uit te bouwen, zoveel mogelijk dus te benutten. En dit om dus de lokale economie toch een zekere steun te geven. Dus om de werkgelegenheid dus hier in eerste instantie te behouden, want dat is ook een heel belangrijke situatie. Men zegt wel, de conjunctuur gaat omhoog, we moeten natuurlijk nog even afwachten in welke termijn dat gaat gebeuren. En ze moeten in eerste instantie trachten om de werkgelegenheid die er is reeds in de fusie, om die dus te behouden. En dus door zo weinig mogelijk ook zelf van stadswegen maatregelen te nemen die dus eventueel indruisen tegen bepaalde lokale bedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld zonder milieuhinder ergens geplaatst zijn, moeten we niet gaan verplichten bijvoorbeeld om op een industrieterrein te gaan zitten. Want dan kunnen we daar beter plaats vrij over eventueel nieuwe kandidaten die zich daar willen vestigen. En in tweede instantie proberen we dus inderdaad ook om de mogelijkheden te creëren om nieuwe bedrijven aan te trekken. Liefst kleinere KMO, zonder al te veel milieuhinder natuurlijk. Omdat we dus ook een leefomgeving hebben. De mensen moeten er niet alleen kunnen werken, ze moeten hier ook kunnen leven, ze moeten hier ook kunnen naar de winkel gaan. Ze moeten hier ook eigenlijk kunnen recreëren natuurlijk. En ik meen dan ook dus dat het werkgelegenheidsbeleid zo moet afgestemd zijn op het eventueel bijcreëren van arbeidsplaatsen, maar zonder dat we echt loodzware of zeer zware industrie moeten gaan krijgen. Want dat geeft natuurlijk ook op andere problemen. Niet bijvoorbeeld een bedrijf komt met 200-300 werknemers. Dat is misschien wel klein, maar het kan ook wel groot genoemd worden. Maar dan gaan we dus ook infrastructuurproblemen krijgen. Die mensen moeten natuurlijk ook daar naartoe gaan. Men krijgt dus een drukte, een verkeersonveiligheid ook in de buurt eventueel. Dat kan zelfs op kilometers afstand reeds invloed hebben natuurlijk. En dan gaat de veiligheid natuurlijk niet meer te goede komen.
Dat is inderdaad een situatie die van mezelf niet zo gunstig zou zijn. Wat ook van belang is, zeker bij het financiële aspect, dat is, en daar wordt nogal veel over gepraat de laatste tijd, dat is de intergemeentelijke samenwerking, of bovengemeentelijk, wordt ook wel gezegd. Op het vlak van de politiesamenwerking kennen we dat al in Mazeik. Zegt u toekomstgericht, kijk, wij willen dat toch wel op andere vlakken ook gaan uitbouwen, zeker omdat dat voor de stad uit kostenbesparend kan werken.
Nu, intergemeentelijke samenwerking is eigenlijk al vrij oud, ook in België. Dus we hebben dus de intercommunales, wat in principe reeds intergemeentelijke samenwerking is, waarin dus gemeenten lid zijn, eventueel zelfs ook mensen uit het privébedrijf kunnen er lid van zijn. Maar bijvoorbeeld een heel belangrijk intergemeentelijke samenwerking op dat punt is bijvoorbeeld Inter-Elektra. Dus dat kan, zij kan zelf natuurlijk niet de elektriciteit gaan produceren, bij wijze van spreken. Nee. Dat kost heel veel. We zullen dus daarom beter natuurlijk een deel van onze bevoegdheid op dat punt afgeven en aan Inter-Elektra geven. Dus dat het nu inderdaad bestaat en het werkt inderdaad goed.
Goed, maar het zijn dus dan eigenlijk dat zijn dus inderdaad, grote dingen. Naast grote nu dingen, praten dus, op het vlak van de politie, bijvoorbeeld, wordt het gedaan. Ziet u dat ook op andere vlakken die nu eigenlijk, het zou nog zuiver bij één gemeente blijven?
Ja, het is politie inderdaad. Ik meld wel toch de kanttekening bij plaatsen. We hebben dus hier een samenwerking. We kunnen die alleen maar toejuichen. We kunnen ons wel de vraag stellen naar het gebied van deze samenwerking.
Als wat ze moeten bestrijken.
Van Mazeik tot en met Laanaken, dat kan ongemakkelijk 35 à 40 kilometer zijn, waarin men van de ene uithoek naar de andere moet gaan. Waarbij men ook nog bepaalde risicowijken heeft. Misschien niet in Mazeik, maar dan bijvoorbeeld in Maasmechelen, van IJsden, Langlaar. Dus waar inderdaad het is heel moeilijk is voor politie om dat op terdege op een efficiënte wijze te kunnen bestrijken, kunnen we misschien eens zeggen, we moeten het misschien iets minder doen, het gebied wat minder groot maken. Of misschien eventueel zelfs met buurgemeenten, want de aanzet is ook gegeven op nationaal vlak, met Nederland eventueel, als we zeggen, kijk, we kunnen misschien samenwerken met Rooster en Susteren, om daar, want als wij hier iemand over de brug gaan zetten die er iets mispeuterd heeft, ja, en van die kant is er geen samenwerking, dan is die binnen de kortste keren terug natuurlijk. Ja. En vooral als de Maas hoog staat, is het misschien niet zo snel terug. Maar als de Maas laag staat, dan komt hem onder de brug terug natuurlijk.
Ja, kan wel wat schelen dan, ja, inderdaad. Ja. U raakt daar inderdaad dus wel aan het probleem van het toenemende onveiligheidsgevoel bij de burger. En ik zeg wel duidelijk gevoel. Want ik denk dat heel veel mensen eigenlijk wel het gevoel hebben, maar of het daadwerkelijk zo is, dat kan eigenlijk niemand u met zekerheid vertellen. Maar zegt u, wij willen daar ook iets aan doen en op welke manier?
Inderdaad, er is een gevoel. Een gevoel is natuurlijk altijd iets wat subjectief is. Men kan het inderdaad niet op objectieve wijze gaan meten. Maar inderdaad, men stelt vast, er is wel objectief gezien een verhoging van de criminaliteit. Waardoor inderdaad de burger ook thans het gevoel heeft dat inderdaad zijn persoonlijke eigendommen, zijn gezondheid bedreigd wordt door allerhande kleine diefstallen, inbraken, auto's, stelen van auto's en zo meer. Nu, men moet inderdaad preventief meestal te werk gaan, bepaalde voorwaarden creëren waardoor het moeilijker is voor mensen om dus criminele gedragingen te stellen. Men heeft inderdaad hier in Mazeik het systeem van de wijkagenten. Men heeft dus gezegd, kijk, die wijk heeft die agent, die wijk heeft die agent. Maar het probleem is natuurlijk zo dat de meeste mensen hun wijkagent niet kennen.
Niet kennen, nee,
en wanneer die wijkagent dus meer op straat komt, wanneer dus die rara, maar niet zozeer met een auto, maar misschien met fiets of te voet door de straat loopt, wanneer hij dus die mensen leert kennen en de mensen leert die wijkagent kennen, dan is er toch een toenemend gevoel van veiligheid. Dan weet bijvoorbeeld ook die wijkagent, kijk, daar is iemand in een frigo op het laden en ik ken die mensen die daar wonen, maar dat zijn die mensen niet. Dan kan eventueel wel een oogje in zeil gaan houden natuurlijk. En dan vragen, kijk, wat doen jullie hier? Zodat inderdaad ook, en de mensen zelf ook weten wie hun agent is, kunnen ook misschien direct gaan contacteren, ook wanneer ze weten waar hij woont, liefst misschien nog in de wijk zelf, dan kan men eventueel toch voorwaarden creëren waardoor dus de criminaliteit toch een belangrijke mate kan beperkt worden, met daarbij gepaardgaand een soort veiligheidsgevoel. Wij kennen onze agent, we weten waar we naartoe moeten en die agent die weet ook wie allemaal in de wijk woont en die weet ook wanneer er bijvoorbeeld iets verdachts gebeurt. Natuurlijk, criminaliteit is iets van de mensen, zoals men zegt, er is een hele wetenschap omgebouwd, criminologie, en de mens natuurlijk is nog altijd een zelfstandig wezen. Men kan natuurlijk niet voorspellen wat iemand gaat doen in bepaalde situaties. Dus men kan natuurlijk, omdat het iets van de mensen is, zo gezegd, kunnen we natuurlijk nooit de criminaliteit helemaal uitschakelen. Want dan denk niet, er zijn altijd mensen die slecht zijn, die dus inderdaad altijd van alles proberen. Misschien soms met geweld. Dus men volledig het nulpunt brengen is altijd moeilijk, maar we proberen toch zoveel mogelijk voorwaarden te creëren, bestaande projecten die er reeds zijn, te volle uit te werken. En inderdaad om de wijkagent veel meer op straat te laten komen, dat zou dus een heel goede stap zijn. En het liefst ook nog s'avonds, wanneer het donker is, dan gebeuren het in de meeste slechte zaken. Misschien de verlichting, die kan wat aangepast worden, voor zoveel mogelijk vermijden van donkere hoeken. Dat is natuurlijk ook een belangrijk gegeven.
U pleit dus ook duidelijk voor meer politie in het straatbeeld eigenlijk, dan dat de mensen echt kunnen
we
zien.
We hebben een potentieel aan politieagenten, en wanneer die allemaal op straat aanwezig zijn en de mensen zien dat ze ook aanwezig zijn, dat is ook een heel belangrijk gegeven, dan vermijdt ook een bepaald gedeelte van de criminaliteit natuurlijk.
Goed, we gaan even nog wat naar muziek luisteren voor we aan onze laatste twee blokjes toekomen. Na dit muzikale intermezzo gaan wij weer verder met onze gasten Antoine Schijver, Theo Ramakers en Herman Palmans. Wij komen bij een puntje wat de burger nogal heel erg aanspreekt. Dat is namelijk de burgers betrekken bij politieke besluitvorming. En dat is een vaak gehoorde slogan. Er worden ook regelmatig hoorzittingen georganiseerd. Maar of aan de daar geopperde verzuchtingen van de burgers gevolgd wordt gegeven, dat laat ik even in het midden. Men zegt dus wel dat er een bepaald gevaar bestaat aan het feit als men daar het beleid op gaat afstemmen. Ik bedoel daarmee dat er dus een aantal mensen zijn die naar die hoorzittingen wel toekomen, maar zich daar niet durven te uiten. Dus bepaalde groepen, middenstandsraden, noem maar op, die durven dan wel naar voren te komen met hun ideeën en die worden misschien ook wel gehoord. Terwijl eigenlijk de kleine man, als ik het zo mag noemen, zich daar soms niet durft te verwoorden. Wordt er dus ook naar andere oplossingen gezocht om toch eigenlijk iedere burger daarbij te betrekken bij die politieke besluitvorming?
Dat eigenlijk EV ook ervan uitgaat dat elk initiatief waarbij de kloof tussen burger en politiek kan verkleind worden, dat moet waargenomen blijven. Zelfs al zijn er een aantal mensen misschien die niet zo direct het alle heil verwachten van een hoorzitting. Maar wij vinden ook hoorzittingen belangrijk. En hoorzittingen belangrijk niet met een frequentie van om de 5 jaar eens een keer langsgaan als het eventueel weer op een verkiezing uitloopt, maar hoorzittingen inderdaad met een grotere frequentie. Maar je weet ook wel, en je hebt het daar straks al een beetje gesuggereerd gewoon, een hoorzitting kan men op diverse manieren interpreteren. Ofwel gaan de mensen van het beleid met zware en dikke dossiers naar de inwoners van een betreffende wijk en komen even uitleggen welke projecten er zullen uitgevoerd worden. In dat geval hoort inderdaad de bevolking en geeft zij desgewenst een aantal aanmerkingen. Ofwel gaat men alleen met een leeg blad papier ernaartoe en schrijft men alle verzuchtingen van de inwoners op en in dit geval luisteren de beleidsmensen. Het standpunt van EV is nu dat die hoorzittingen een goed initiatief zijn om de bevolking dichter bij het bestuur te brengen en in dit kader natuurlijk moet dat gebeuren binnen een open beleid. Het beleid moet er zijn voor alle mensen, zodat men zich moet afvragen of de problemen die aan het gemeentebestuur worden voorgelegd wel degelijk kenschetsend zijn voor die wijk of voor de parochie. Hoe democratisch een hoorzitting ook is, We hebben hier in feite altijd te maken met verschillende drempels die ingebouwd zijn. Ik heb er daar juist ook wel een paar gesuggereerd. De eerste drempel is dat niet iedereen met problemen komt naar zo'n hoorzitting toe. Er zijn ook mensen bij die weerhouden zijn door ziekte, door werk en zo allemaal, door allerhande omstandigheden. Een tweede drempel is dat er heel wat mensen bij zijn die inderdaad niet graag spreken in een zaal. Niet iedereen durft in het openbaar dat woord te nemen. En dat is een volkomen menselijke eigenschap.